Nou, laten we dan gelijk verder gaan waar we gebleven waren. Vorige keer hadden we het vooral een beetje de basisconcepten neergelegd van de theorieën die in je boek aan bod kwamen. Ik denk dat het daarom, ik pak gewoon het lijstje van de vorige keer erbij. Ik had eigenlijk een beetje het einde gestructureerd om echt wat dieper op die vraagstukken in te gaan. Daarvoor heb ik ook deze keer, omdat ik nu twee video's al geplaatst heb, wat feedback meegenomen van de of reacties op het volledige interview. Omdat er ook wel echt wel wat leuke reacties op kwamen, waarvan ik dacht van, ik ben wel benieuwd hoe je daarin staat.
Goed,
de eerste was een reactie op die video van...
Van alle reacties op TikTok bedoel je?
Ook.
Of op Insta?
Nou, we gaan ze niet allemaal af. Een paar thema's die terug zal komen.
Dat wist ik niet, dat je zo geplaatst had.
Twee video's.
Oké, cool.
Ja.
Nou, vertel.
Ja, want je zei de vorige keer dat mensen met een bullshit job vaak de mensen zijn met een goed salaris en een goede opleiding.
Ja.
Daarbij wijs je vaak naar de Zuidas, maar in het onderzoek dat je aanhaalt, die van Dürr en van Lent, staat er niks over de relatie tussen bullshit jobs en salaris of onderwijs. Dus ik was benieuwd hoe je bij die claim kwam.
Nou, het is wel iets wat uit andere onderzoeken blijkt. Dus in het boek haal ik een Zwitserse studie aan, waarin mensen wordt gevraagd wat ze van verschillende bedrijfstakken vinden. Zeg maar hoe moreel ze verschillende bedrijfstakken vinden.
Ja, klopt. En die zag ik inderdaad tussen. Maar dat gaat toch over moraliteit en salaris, maar niet over bullshit job en
zeker,
salaris.
Zeker, ja. Maar er is wel een sterk verband natuurlijk. Want als je je job immoreel vindt,
ja,
bijvoorbeeld je werkt in de tabaksindustrie, dan is het ook logisch dat het sociaal neutraal is.
Tuurlijk, er zal overlap zijn, maar ja, het is niet helemaal hetzelfde, denk ik.
Nee, maar wel zo goed als, zeg maar. Ja, goed. Kijk, je kan zeggen sociaal nutteloos. Ik ben gewoon kuilen aan het graven en aan het dichtgooien. Dan doe je niemand kwaad. En ja, het heeft ook niet veel nut.
Bijvoorbeeld, ja.
Zeg maar, echt kwaad aanrichten is nog erger.
Mm-hmm.
Maar er zit hier wel een sterke overlap tussen. En de oorspronkelijke bedenker van deze term, de bullshit jobs, is de antropoloog David Graeber. Die heeft ook zo'n schitterende opmerking in dat essay. Dat hij zegt, ja, het is net alsof de mensen in de bullshit jobs met de goede salarissen zeggen tegen de mensen die verpleegkundigen zijn of vuilnismens of heel nuttig werk doen. Van ja, jullie hebben al zo'n mooi zinvol werk en dan willen jullie ook nog eens een goed salaris en een fatsoenlijk pensioen. Ja, hou eens op. Weet je wel. Zo lijkt het soms bijna in elkaar te zitten dat we in een op z'n kop economie leven.
Ja, snap ik. Ja, want over die structuur van de economie, daar kreeg ik ook een paar reacties op met... Eigenlijk een beetje het sentiment, de Zuidas is nodig, want daar wordt waarde gemaakt. Ik zou je kunnen toelichten waar de waarde in onze samenleving wordt gemaakt.
De vraag is hoe je waarde definieert. Dus ik denk dat als je werk doet dat echt van betekenis is voor anderen, dan ben je heel waardevol bezig. Dus als jij gaat staken en andere mensen komen in de problemen, dan doe je heel waardevol werk. Dus stel de vuilnismannen gaan staken, stel de vuilnisvrouwen gaan staken, dan stort het hele zaakje in. Ik heb wel eens het voorbeeld gegeven van een grote vuilnisstaking in New York. Nou, dat duurde in de jaren 60 toen. Het duurde 6 dagen en toen moest de noodtoestand worden uitgeroepen. En dat vergelijk ik dan met een staking van bankiers die zich afspeelde in 1970. Die staking die duurde 6 maanden. En daarna kwamen de bankiers terug en zeiden oké, we gaan weer aan het werk. Want er was eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. De economie was gewoon doorgegroeid. Dus dat is altijd een makkelijke test. Ook om jezelf af te vragen van wat als ik hiermee stop met het afrazen van die to-do-lijstjes. Is dat dan erg voor de wereld of valt het wel mee? Ja. Dus dat is echt iets anders dan financiële waarde. Want zeg maar op de Zuidas wordt veel financiële waarde gecreëerd. Dus wordt veel geld verdiend vaak voor grote aandeelhouders. Maar heel vaak betekent dat eigenlijk de facto alleen maar dat je geld van anderen afpakt. Dat je de waarde ergens anders afroomt.
Ja.
Dus Jeff Bezos bijvoorbeeld is vreselijk rijk geworden doordat hij heel machtig is. En eigenlijk de waarde die anderen voor hem creëren, terwijl ze keihard werken in een van zijn warenhuizen, allemaal weet af te romen.
Ja, dan willen mensen die dit argument aanhalen, ik sta er zelf natuurlijk anders in, maar om het eventjes een beetje te ontleden, want mensen gaan dan, die gooien dan meestal het argument dat de waarde die ze dan de mensen aan de top hebben, dat weer terug, zeg maar, de samenleving en zo.
Als ze belasting betalen wel, ja, maar dat doen ze meestal ook niet. Of in ieder geval deze mensen ontwijken ook nog eens belasting op grote schaal.
Ja.
Dus kijk, luister, ik zeg helemaal niet dat het hele bankwezen nutteloos is of de hele advocatuur nutteloos is enzovoort.
Ja.
Maar als jij een topadvocaat bent op de Zuidas en je verdedigt de tabaksindustrie, zodat die nog meer mensen ziek en dood kan maken, sorry, maar dan ben je gewoon maatschappelijk schadelijk bezig. En tuurlijk, daar verdien je veel geld mee, want die tabaksindustrie heeft veel geld, want die verdient veel geld aan het verslaafd maken en het uiteindelijk doodmaken van miljoenen mensen. Want laten we wel zijn, bijna iedereen begint al op jonge leeftijd. Dus de meeste mensen beginnen als ze nog kind zijn, dan worden ze al verleid, gepakt door die tabaksindustrie. En bijna alle rokers willen stoppen. Maar ja, het is zo'n vreselijk verslavend product. En ontworpen door generaties van briljante chemici, ontwerpers, marketeers, noem maar op. Het meest dodelijke product in de geschiedenis van de menselijke beschaving zelfs. Ja, daar kan een boel geld aan verdiend worden. Maar kom dan niet met het verhaal van, oh, wij zijn zoveel waarde aan het toevoegen.
Ja.
Onzin, je bent dingen aan het kapot maken.
Om nog één advocaat voor de duivel te spelen hier. Zou je dan ook niet kunnen zeggen dat de advocaten die voor een tabakslobby of andere schadelijke industrieën die dat verdedigen en op de Zuidas, dat dat misschien gewoon de uitzondering is op de regel. Dat dat gewoon de kleine minderheid is die alle andere advocaten slecht doen lijken of zo.
Nou, tabaksindustrie is wel extreem.
Tuurlijk.
Ben ik met je eens. Maar kijk, de meeste advocaten, en trouwens, dat geven de meesten ook toe. Ik heb er een heleboel gesproken de afgelopen maanden, die werken op de Zuidas. En die zeggen, ja, ik ben eigenlijk gewoon vooral bezig met rijke mensen nog rijker maken. Dat is eigenlijk gewoon wat ik vooral aan het doen ben. Ja. Want die rijke mensen kunnen mij betalen, want ik heb een heel hoog uurtarief. Ja. En wat willen die rijke mensen? Ja, die willen gewoon dat ze nog minder belasting betalen of dat ze nog gunstige deals krijgen. En dat geld moet uiteindelijk allemaal ergens vandaan komen. Ja. En doorgaans komt dat dan van de middenklasse en de arbeidersklasse, die nog lagere uurlonen krijgen. Ja, zo simpel is het uiteindelijk. Dat is gewoon hoe dat systeem werkt. Dus kijk, wij hebben heel vaak wordt het beeld geschetst van dat je aan de top de sterke schouders hebt, die dan veel geld verdienen, veel belasting betalen. En dat doen ze dan in solidariteit met een armere klasse, weet je wel. Die krijgen dan bijvoorbeeld uitkeringen of toeslagen. Maar zo werkt de economie helemaal niet. De echte economie is dat je gewoon aan de top, de echte sterke schouders zijn gewoon de mensen met de essentiële beroepen. De vuilnismannen, de leraren, de verpleegkundigen, gewoon die het werk doen waar we allemaal van afhankelijk zijn. En daaromheen heb je gewoon allemaal mensen die dat een beetje van proberen te profiteren, te parasiteren. En die onttrekken eigenlijk allemaal waarde daaraan. In het Engels noem je dat scroungers. Ja. Uitkeringstrekkers. Weet je wel? Dus ja. De echte uitkeringstrekkers zijn niet de mensen met AOW of de bijstand. De echte uitkeringstrekkers zijn die bankiers of die advocaten of die consultants, et cetera, die belasting ontwijken, belasting ontduiken en heel veel waarde onttrekken aan de reële economie, terwijl ze zelf niet zoveel toevoegen.
Kan morele ambitie fout gaan?
Absoluut, ja. En morele ambitie en ambitie op zich is natuurlijk een gevaarlijk goedje. Het verlangen naar meer, het verlangen naar meer impact, het verlangen naar schaal. Ja, je moet natuurlijk wel zeker weten dat je het goede aan het doen bent.
Ja.
Ik bedoel, ja, het is een makkelijk cliché. Er zijn nogal wat dictators in de wereldgeschiedenis
die waren ervan overtuigd dat ze het goede aan het doen waren.
Zeker, ja. Nou, Poetin zal zichzelf ook heel moreel ambitieus vinden. Ja. Dus daarom is het voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk dat je een hele, ja, in de filosofie noemen ze dat je een hele wijde morele kring hebt. Dat je begint met de vaststelling, alle mensen zijn gelijk. Gelijkwaardig, weet je. Iedereen heeft het recht om te leven, om te floreren. En ik zou trouwens dieren er ook nog bij willen betrekken, bij die morele kring. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je dat morele kompas, dat je dat eerst scherp afstelt, voordat je hard gaat rammen om zoveel mogelijk te bereiken. Ja. En wat je vaak ziet, is dat als morele ambitie alleen maar voor een kleine groep wordt ingezet, ja, dat dan andere groepen daar de nadelen van kunnen ondervinden.
Kan je eens een voorbeeld noemen?
Nou ja, een heel simpel voorbeeld. Ja, als je heel moreel ambitieus bent voor het Arische ras, nou ja, we hebben gezien wat er dan gebeurt. Dus dat is wel heel belangrijk. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, we kunnen heel filosofisch worden hier. Maar
vind ik leuk, maar
Er zijn ook gewoon dingen die overduidelijk voor de meeste mensen niet oké zijn. Ik bedoel, er gaan op jaarbasis 600.000 mensen dood aan malaria. Ja, of je nou links of rechts bent, ja, kunnen het wel over eens worden, toch? Dat niet oké is.
Ja.
En dat we daar gewoon aan wat moeten doen met z'n allen. Zeker als we daar de middelen voor hebben. Ja. Tuberculose, 1,5 miljoen. Er komt een volgende pandemie aan en daar zijn we nauwelijks op voorbereid. Risico van kernoorlog is nog steeds levensgroot. Wordt
Klopt,
te weinig aan gedaan. Nou, klimaatverandering zijn we allemaal van op de hoogte. Dus weet je, in mijn boek probeer ik het gewoon op een hele simpele manier neer te zetten en een beetje je gezonde verstand te gebruiken. Van jongens, het is gewoon zo duidelijk dat er een aantal hele grote wereldproblemen zijn waar we het allemaal over eens zijn. En ja, daar moeten we gewoon veel beter ons best voor doen om daar het verschil te maken.
Alright. Is het ook morele ambitie om je in te zetten voor bijvoorbeeld daklozen in je stad? Of gaat morele ambitie alleen over op een grotere schaal?
Nou, ik denk dat morele ambitie klein kan beginnen.
Mm-hmm.
Dus je kan beginnen met een lokaal project. Dat je denkt, hey, ik zie allemaal daklozen in mijn stad. wat nou als we ze echt vertrouwen? Wat als we ze gewoon geld gaan geven? Er zijn de eerste onderzoeksresultaten al waaruit blijkt dat je, als je mensen gewoon opheft uit de armoede, dat ze daar hele verstandige dingen mee gaan doen. Wij denken heel vaak dat armoede een soort van karakterprobleem is, maar in de praktijk is het heel vaak gewoon een geldprobleem. En we hebben dan een leger aan hulpverleners die vaak tonnen kosten. Terwijl ik denk dan vaak, je kan beter dat salaris van die hulpverleners uitkeren. Nou, stel dat je dat ziet en dat je dat gaat doen op kleine schaal. Nou, misschien kan je het daarna opschalen, weet je wel, als je positieve resultaten hebt. Dus ambitie gaat ook gewoon over de reis. Je hoeft niet in één keer bij Z te zijn aan het einde van het alfabet. Ja. Je, weet, je begint bij het A en B.
En wat als het klein
maar wel
blijft?
Dus steeds naar het verlangen naar meer.
Ja, en wat als het klein blijft?
Dat is helemaal oké. Okay, ja. Maar dat is dan niet ambitieus.
Nee, vind je van niet? Als je alle daklozen van, I don't know, Groningen geholpen hebt.
Oh, dat is heel ambitieus.
Vanaf nul,
ja,
dan lijkt ja, me dat toch wel ambitieus. Ja, nee. Weet je wel? Maar dat, we ja. niet, dat het niet per se gelijk altijd over wereldschaal hoeft te gaan. Want de voorbeelden in je boek, bijvoorbeeld een stuk ging over vaccineren. Nou, dan heb je het over wereldschaal. Ik was ja. benieuwd van, is het dus ook moreel ambitieus als we het gewoon op een kleinere schaal toepassen?
Nou, het gaat gewoon meer over het verlangen dat je steeds weer een volgende stap wil zetten. Dus ja, dat is nou eenmaal, als je met veel ondernemers spreekt, die hebben dat ook. Die denken van, oké, ik heb dit afgerond, maar ik wil nou nog wel verder gaan. En luister, het is helemaal oké als je dat niet hebt, hè. Ik bedoel, veel van mijn beste vrienden zijn totaal niet ambitieus. En dat is helemaal prima. Ik zou ook niet ja. in een wereld willen leven waarin iedereen de hele tijd alleen maar zit, ik wil meer doen. Maar als je die energie hebt, als je die drive hebt, zet het dan in voor iets goeds. Want nu heb je heel veel ambitieuze mensen die hun talent, die hun energie spenderen aan dingen die er niet echt toe doen. Dan zetten ze weer een tandenborstelmerk in de markt.
Mm-hmm.
Of ja, weet ik veel. Werken ze voor de gokindustrie en maken ze allemaal mensen verslaafd aan gokken. Wat de wereld alleen maar slechter maakt. En dat is zo zonde, want ambitie op zichzelf is alleen maar rauwe energie. Dus dan moeten we het wel kanaliseren naar iets goeds.
Mm.
Maar ik zeg niet dat iedereen per se ambitieus moet zijn.
Ja, oké. Okay, misschien dat deze de volgende vraag een beetje er tegenaan zit. Maar ik denk dat het misschien net weer een andere inslag inslaat. Het boek roept voornamelijk op dat mensen zich bezig gaan houden dus met de grote problemen.
Mm-hmm.
Als je in gaat zetten voor het goede, nou, doe dat dan zo liefst zo effectief mogelijk.
Mm-hmm.
In Nederland komen vakmensen tekort, maar hebben we een overschot in coaches. Waarom las ik geen oproep om het HBO of het WO achter te laten en een vakberoep uit te gaan oefenen in een essentiële sector?
Mm-hmm.
Van, is het geen morele ambitie om de bouw in te gaan?
Kreeg een tijdje geleden een appje van Marjolein Moorman, de wethouder in Amsterdam. En die zei, hey Rutger, kan je niet ook mensen oproepen om leraar te worden? Want er is zo'n groot lerarentekort in Amsterdam-West. Zei ze, wat is het een lerarentekort van 27-28%? En luister, iedereen die zijn baan als coach of consultant opzegt en het onderwijs ingaat, weet je wel, groot applaus.
Ja.
Staande ovatie, dat is broodnodig. Tegelijkertijd denk ik ook, oké, ja, het lerarentekort is dan misschien, weet ik veel, 27-28%. Maar het tekort aan malaria-bestrijders is 2000 triljoen procent, weet je wel? Ja. Dus we leven gewoon in een heel ongemakkelijke wereld, waarin we altijd te weinig middelen en altijd te weinig mensen hebben. En een van de punten die ik in het boek probeer te maken, is dat als je je blik alleen maar tot Nederland beperkt, ja, dan beperk je je impact ook wel heel erg. Want ik vind dat we armoede al lang hadden moeten uitroeien in Nederland. Maar we leven wel in een veel grotere wereld, waarin 85% van de wereldbevolking leeft onder de Nederlandse armoedegrens. Weet je al, de helft van de wereldbevolking leeft van minder dan $7 per dag. En dat is gecorrigeerd voor koopkracht. Dan denk je kan toch niet overleven van $7 per dag? Hoe doen ze dat dan? Nou, dat komt omdat er in armere landen allerlei producten op de markt zijn die hier niet eens verkocht mogen worden. Voedsel dat zo slecht is dat het niet langs onze voedsel- en warenautoriteit zou komen. Huizen die zo brak zijn dat je er hier niet eens in zou mogen wonen.
En wat voor voedsel moet ik aan denken gewoon waar gewoon ziektes in kunnen zitten?
Of, ja, gewoon okay, dat ja, gewoon niet ja. goed gecontroleerd is op hygiëne. Wij vinden dat allemaal super vanzelfsprekend dat al die shit heel goed voor elkaar is. Maar we leven dan ook in een gated community, in een soort van enclave voor het Europa, weet je wel? Mensen kunnen hier niet komen of je ziet ze verdrinken. In de bootjes in de Middellandse Zee. En dat zijn dan nog de relatief de rijke mensen die überhaupt zo'n vlucht kunnen betalen. Dus als je zeg maar alleen maar focust op je eigen gemeenschap, op je eigen land, ja, dan mis je wel wat. En nogmaals, ik wil daar niks aan afdoen. Hè? Iedereen die leraar wordt, iedereen die iets doet voor zijn naaste, is geweldig bezig en verdient applaus. Ik wil alleen maar zeggen dat de wereld nog groter is dan Nederland. En dat als je die ramen open doet en breder durft te kijken, dan zie je dat er sommige dingen gewoon nog veel onderbelichter zijn.
Ja.
En nog veel ernstiger zijn dan het lerarentekort in Amsterdam.
En dat je naar Marjolein terug hebt.
Ja, en dat was ze ook helemaal met me eens. Dus kijk, ik ga gewoon helemaal niks afdoen aan mensen die goede dingen doen. Goede dingen doen is altijd goed.
Ja, dus dat, nou, dat, is gewoon... dat we daar allemaal over eens
precies,
zijn.
Precies, ja. En we hebben meer vakmensen nodig. Dus dat is helemaal waar. Ja. Tegelijkertijd hebben we misschien nog wel nog meer behoefte aan mensen die de allergrootste wereldproblemen durven aan te pakken. Of het nou klimaat is, of loodvergiftiging, of tropische ziektes, of het risico van een volgende pandemie. Ja. Weet je, het is echt alle hens aan dek.
Ja. In het boek haal je ook de bekende foto aan van een man die weigerde een heil Hitler te doen. Ja. Je noemde het dapper, maar zei ook, laten we eerlijk zijn, hij heeft weinig bereikt. Waarbij het de boodschap was dat we effectiever moeten zijn in onze goede daden. Ik snap wat je zegt, maar ik vond deze persoonlijk wel moeilijk. Van kan je zulke morele goederen wel kwantificeren? Van moeten daden effectief zijn om waarde te hebben?
Als je echt serieus bent over het verlangen om anderen te helpen, dan moet je erkennen dat het niet om jou gaat. Dus het gaat niet om hoe jij je erbij voelt.
Ja.
Of hoe iets overkomt. Nee, het gaat erom, help je echt andere mensen? En begrijp me niet verkeerd, hè? Deze man, Gustav Wegert, zeer indrukwekkend dat je de moed hebt op zo'n moment als iedereen om je heen de natie groet te brengen om dat niet te doen en je handen zo over elkaar te houden. Ja. Aan de andere kant, een van zijn dochters zegt later, ja, hij heeft wel eigenlijk ons en zijn gezin in gevaar gebracht hiermee, terwijl het niks hielp, weet je wel?
Ja.
Hij heeft er niks mee bereikt.
Ja, maar dat kunnen we achteraf zeggen, maar dat wist hij natuurlijk ten tijde niet. Volgens mij was het ook niet echt een protestactie, maar meer vanuit religieuze opvatting.
Ja, klopt. Ja. Maar goed, ik probeer het voorbeeld meer te gebruiken om mensen aan het denken te zetten. Van in eerste instantie denk je meteen, wow, vet indrukwekkend. Mm-hmm. Maar dan wacht even, wat is er eigenlijk mee bereikt? Ja. Terwijl sommige dingen die zien er niet heel indrukwekkend uit.
Maar die bereiken,
maar
wel,
die
heel
bereiken
veel.
Wel heel veel. En uiteindelijk gaat het daarom, weet je wel. Dus iemand die... Nou, in het boek geef ik het verhaal van Lucia Coulter, een jonge vrouw die lobbyt voor strengere maatregelen tegen loodvergiftiging in bijvoorbeeld Malawi. Nou, klinkt super saai. Maar ja, het is er wel gelukt om ervoor te zorgen dat lood uit de verf is gegaan daar. Ja. Nou, als je dan in Excel het sommetje maakt van hoeveel kinderen daardoor beschermd zijn en gewoon hoeveel kinderlevens dit spaart, dat loopt op in de honderden. Ja, daar heb ik niet een mooie foto van. Ja, kan je een Excel-sheetje laten zien.
Ja.
Maar dat is wel onwijs indrukwekkend.
Ja, precies. Dat is niet een afbeelding die gedeeld wordt op Facebook... waar die honderden likes krijgt.
Precies, nee, ja. En daar moet je altijd een beetje voor uitkijken. Dus je kan je wellicht nog herinneren dat op een gegeven moment... Syrische jongetje aanspoelde op het strand in Griekenland. En dat toen iedereen... In 2015, zich zorgen maken over van... oh nee, dit is zo erg, vluchtelingen. Maar het was toen al jaren aan de hand, weet je wel? Dus het is niet omdat er ineens een hele indrukwekkende foto is... dat het dan pas speelt.
Ja.
Dus als ik jou een tabelletje laat zien...
Is er iets mis mee dat het bewustzijn er toen pas kwam? Want bijvoorbeeld racisme in Amerika, dat is er ook onwijs lang. En dat... dat opeens zeg maar alle protesten opeens naar boven kwamen toen met de dood van George Floyd. Ik zou het niet als iets slechts bestempelen. Het is juist fijn dat misschien, ja, natuurlijk toffer was geweest als ze, weet ik veel, 5-10 jaar eerder ook
zeker,
de straat op gegaan waren. Maar
het is wel verdrietig dat er eerst iemand vermoord moet worden.
Ja,
tuurlijk. Voordat het blijkbaar binnenkomt. En dat daar een video van moet zijn. Ja. Voordat het binnenkomt. Dus dat is meer iets om bij jezelf na te gaan. Er is een mooi citaat van de filosoof Bertrand Russell. Die zei, een echt teken van beschaving is het vermogen om naar een tabelletje met cijfers te kijken. En om te huilen. Ja. Dus ik laat je een tabelletje zien van de Wereldgezondheidsorganisatie. En daar staat op, 1,5 miljoen mensen dood aan tuberculose. 600.000 aan malaria. En dan is het een teken van beschaving dat je je dan kan realiseren van 600.000 is niet zomaar getal. Dat zijn 600.000 mensen die een eigen geliefde hadden. Die een moeder, een vader, broers, zussen, vrienden, familie, weet je wel. En het zijn vooral kinderen onder de 5. Dus het is elke keer een moeder of een vader die afscheid moet nemen van een kind. En ik heb daar geen videootje van of een foto. En weet je wel, dat heb ik niet. Maar het is dus wat mij betreft een teken van beschaving om die mensen evenveel compassie te geven als de mensen waar we wel dat beeldmateriaal van hebben.
Ja, volgens mij, als ik het me goed herinner, had je ook een vertelde je dat ook op een mooie manier, vatte je het samen met dat er niet 1 keer 1 miljoen mensen is overleden, maar 1 miljoen keer 1 mens.
Ja, precies. Dus het is ook nooit om af te doen aan dingen die dan wel in het nieuws zijn. Ik bedoel, wat er nu aan de hand is in Palestina en de oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad die wordt gepleegd door Israël, dat is verschrikkelijk. Tegelijkertijd, het is ook de hele tijd in de spotlight, weet je wel. Dus er is superveel beeldmateriaal van. En dan is er weer een foto van een of een video van een kind. En het is hartverscheurend. En sommige mensen blijven die dingen maar posten. En ik snap dat. Tegelijkertijd denk ik ook, joh, de wereld is echt groter nog. Weet je wel? En van heel veel, er zijn meer oorlogen aan de gang. En er zijn meer rampen aan de gang. En de vraag is ook van, hoe kan jij je tijd en je energie en je platform het beste gebruiken om het verschil te maken? Als jij denkt van, hey, wij kunnen nu echt een verschil maken door druk uit te oefenen op de Nederlandse regering, zodat ze geen steun meer bieden aan Israël. Ja. Oké, go for it. Weet je wel, dat is morele ambitie. Maar het gaat om het resultaat uiteindelijk, hè? Het gaat niet om de hoeveelheid video's die jij post van over Gaza. Het gaat erom dat we uiteindelijk echt iets kunnen betekenen voor mensen.
Ja, maar de mensen dus die wel met regelmatig bijvoorbeeld video's daarvan plaatsen. Wat is precies je take dan? Dat eigenlijk verspreid zou moeten zijn over eigenlijk dan alle rampen die
nee,
de
dat
mensheid
niet,
overkomen?
Dat het, of... dat het uiteindelijk gaat om het resultaat wat je ermee bereikt, weet je.
Ja, ja.
Dat is denk ik vooral. Soms kan het ook wel een beetje worden van dat het een, ja, een soort van een dagtaak wordt voor sommige mensen om eindeloos het juiste te zeggen over allerlei thema's die dan spelen in het nieuws. Zo van dit vind ik erg en dat vind ik erg en zus vind ik. En dan kan je de hele timeline lezen en dan is het, weet je wel, dan is overal de correcte opvatting gegeven over seksisme en discriminatie en de oorlog daar. En ik denk dan soms wel eens van, je bent de hele week hiermee bezig, maar wat is zeg maar het concrete resultaat dat dit heeft opgeleverd? En dan zou het soms volgens mij verstandig zijn om iets meer focus te hebben, om te zeggen, oké, ik richt mij op dit ene thema. Weet je wat, dat is mijn missie. Inderdaad, daar post ik veel over, maar vervolgens ga ik ook een petitie doen. En vervolgens heb ik ook een plan om te lobbyen in Den Haag. Of misschien ben ik een organisatie, weet je. Want uiteindelijk gaat het om dat resultaat. Ja. Het gaat er niet om dat jouw timeline helemaal perfect is, met alle juiste opvattingen.
Ja.
En je kan ook niet alles volgen, weet je. Je kan niet alles. Ik vind dat soms ook allemaal, dan weet ik veel, dan zie ik dan iemand als een Tim Hofman of zo, dat iedereen achter hem aan zit van, wat vind jij daarvan over Gaza of zo? Of ik heb dat zelf ook, dat ik de hele tijd mails krijg van, Rutger, waarom heb je daar nog niet over uitgesproken? Waarom heb je daar niet over gezegd? Hallo mensen, ik heb één leven. Ik heb 24 uur in een dag en ik moet ook nog slapen. Ik probeer mijn tijd te besteden op een manier dat ik het grootste verschil kan maken.
Ja.
En verder ben ik ook nog vader en probeer ik ook nog een beetje pils te drinken en leuke dingen te doen in mijn leven.
Tuurlijk, je leeft ook nog.
Je kan niet de hele tijd overal alles het juiste over zeggen.
Even een zijtakje. Waar denk je dat die drang dat mensen aandringen om je ergens over uit te spreken? Waar denk je dat die drang vandaan komt? Ik weet niet of je daar eens over nagedacht hebt. Van, wat drijft dat in mensen om jou mailtjes te sturen, om je echt daarover uit te spreken?
Nou, omdat ze natuurlijk heel erg geven om dan zo'n thema. Dus dan snap ik het ook wel. Dat ze denken van, hey, iemand met een groot podium moet dit doen, want dat zou dan helpen. Ja. Dus dat snap ik op zich wel.
Oké. Okay. Dan had ik nog, dit is een ook een vraag aan jou, maar dit is een DM, dus ik lees hem eventjes voor. Maar ik vond het best wel, ik kan mezelf wel denk ik een antwoord op formuleren, maar ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Eens even kijken. want het ging over iets wat je tijdens, we hadden toen tijdens ons vorige gesprek over de klimaatdemonstratie, en dat er toen zich uitgesproken werd over Gaza.
Ja.
Daar gaat dit stukje over, ter context. Ik citeer. Hij gaf bijvoorbeeld ook aan dat hij het niet efficiënt vond dat er tijdens de klimaatdemo voor Gaza werd gepleit. En dat pro-Gaza klimaatactivisten hier water bij de wijn moesten doen en niet op dat moment moesten focussen op Palestina. Hetzelfde geldt voor de vrouwenrechtbewegingen in Amerika rond Roe v. Wade afgelopen jaar. Maar bij dit standpunt kreeg ik mee dat mensen altijd zich aan de status quo moeten aanpassen. Ik vroeg mij af waarom deze compromis niet van de andere kant gevraagd kan worden. Dus dat de andere klimaatactivisten niet gewoon konden slikken dat de bezetting van Palestina erbij werd gehaald. Is dit omdat het dan behapbaar blijft voor de gemiddelde mens?
Iedere succesvolle beweging in de wereldgeschiedenis staat uit een coalitie.
Ja.
Een coalitie is per definitie een samenstelling van mensen, van groepen, die het over allerlei dingen oneens zijn. Maar die het over één belangrijk ding eens zijn. Dus bijvoorbeeld die grote klimaatdemonstratie is dan allerlei verschillende groepen die samen zeggen van wij vinden klimaat heel belangrijk. Als je dan gaat zeggen, het moet niet alleen klimaat zijn, maar ook Gaza. Ja, dan wordt je groep per definitie kleiner. Omdat je dan aan de deur zegt van, hé, je moet ook hier nog je vinkje zetten. En soms verbaast het mij dat er relatief weinig empathie is onder jonge mensen voor een oudere generatie die is opgegroeid in de schaduw van de Holocaust. Er is nu bijvoorbeeld de serie De Joodse Raad op televisie. Ik kan zeer aanraden om die te kijken. Dat je gewoon weer doordrongen wordt van het feit dat dit...
Dat is een serie over de Holocaust.
Over de Holocaust, okay, ja. En over hoe de Amsterdamse Joden vrijwel geheel zijn uitgeroeid, weggevoerd uit Amsterdam. En trouwens, Nederland had een van de hoogste percentages van alle Europese landen. Van hoeveel Joden er vermoord zijn en vergast. Dat dit heeft kunnen gebeuren, is gewoon nog steeds zo ongelooflijk. En zeker voor een oudere generatie, als er dan iemand op een podium staat die een leuze gaat gebruiken, die wordt gewoon gezien als antisemitisch. Iets als From the River to the Sea. Dat kan je gewoon, als je een klein beetje research doet, als je een klein beetje empathie en compassie hebt, dan weet je gewoon hoe dat ervaren wordt. En het is gewoon een volk dat gewoon zolang het bestaat, weet dat er groepen mensen zijn die willen dat het volk niet meer bestaat, dat het uitgeroeid wordt. Antisemitisme slaapt af en toe, maar het kan ook altijd weer terugkomen. En er zijn gewoon hele concrete historische voorbeelden van... Ik bedoel, nog steeds hè, in Europa zijn er nu minder Joden dan er aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren. Dus als ik dan jonge activisten op zo'n podium zo nonchalant leuzen zie roepen, dan denk ik, kom op, kan je moreel even iets serieuzer zijn? Als je echt zo serieus bent over klimaatverandering, als je het echt zo erg vindt, vind je eigen gelijk dan nu zo belangrijk? Slik het gewoon even in. Ik ben het helemaal met je eens dat wat er nu gebeurt in Gaza, wat Israël nu doet, is misdadig. Is oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad. Maar erken ook de complexiteit van de andere kant. Dat er bijvoorbeeld oudere klimaatdemonstranten meelopen die gewoon heel veel moeite hebben met op een bepaalde manier praten over Israël of over het Joodse volk. Het is gewoon fucking complex en erken dat. Dat het gewoon niet zo simpel is als jij zou willen. En zeker op zo'n moment, bedenk dan, ik maak onderdeel uit van een bredere beweging. De hele klimaatbeweging. En dat is een coalitie van mensen die het over heel veel dingen oneens zijn. Dus we gaan er nu niet allemaal andere dingen bij halen. Vandaag gaat het over het klimaat.
Ja, om nog eventjes wel het punt een beetje uit te lichten. Wat volgens mij dus de persoon die dit stuurde probeert te maken is. Volgens mij vraagt hij zich af van waarom dan de pro-Palestina kant zich terug moet houden en dat dan de andere kant eigenlijk het niet moet inslikken. Dat het compromis van die kant moet komen, niet van de andere kant. Volgens mij is dat een beetje het punt.
Omdat het thema is klimaat. Dus het gaat over klimaat, toch? Het is een klimaatmars. Dus dan is het logisch dat je het alleen over klimaat hebt op die dag. Dus de andere kant haalt er ook niet allerlei dingen bij. Weet je, de andere kant zegt ook niet, jij moet Hamas veroordelen om mee te lopen in deze klimaatdemonstratie. Ja. Dus in die zin schikt iedereen in. Het is gewoon, je bent die dag ben je gefocust op je ene doel, namelijk Nederland moet ambitieuze klimaatbeleid hebben. We moeten zo snel mogelijk naar nul uitstoot gaan.
Alright.
Ja, dat is gewoon. En ik snap dat het ongemakkelijk is, hè? Maar shit voor elkaar krijgen in de echte wereld is ongemakkelijk. Als je een gemakkelijk leven wil leiden, moet je lekker binnen blijven. Moet je Instagram openen en je Twitter. En dan kan je gewoon alles zeggen wat jij vindt. En dan like je alleen maar wat jij wil. En dan heb je niks bereikt.
Alright. Heb je nog een tip voor een goed boek?
Oh, een goed boek.
Ja.
Ah, dat is leuk. Wat wil je? Geschiedenis, filosofie?
Je mag er meerdere geven. De meer, de leuker.
Oké, een van mijn favoriete geschiedenisboeken is Bury the Change van Adam Hochschild. Sowieso een geweldig historicus. Die ook een prachtig boek heeft geschreven over Congo. Dat heet Leopold Ghosts. Nou, laat ik bij die beginnen. Dat gaat over de geschiedenis van Congo. Wat een ongelooflijk tragische, maar ook indrukwekkende geschiedenis is.
Van welk tijdspad is dit ongeveer
het begint
de geschiedenis?
In de 19e eeuw ongeveer, als de Belgen het koloniseren. Eigenlijk een hele tijd is Congo een soort van de privékolonie van koning Leopold. Het is echt een ongelooflijke geschiedenis. En het gaat ook over de internationale campagne van hele dappere witte en zwarte activisten die daar tegen in opstand komen. Het is een geweldige geschiedenis die je laat zien hoe echte verandering werkt. Maar een nog favorieter boek van mij is van Hochschild is Bury the Chains. En dat gaat over de antislavernijbeweging. Over briljante abolitionisten als een Thomas Clarkson, waar ik ook in mijn boek over schrijf. Over een geweldig figuur als Olada Equiano. was een zwarte man die leefde in...
Volgens mij ken ik zijn naam inderdaad. Ja,
het is een ongelooflijke geschiedenis.
Ja, klopt.
Hij heeft de zeven zeeën overgereisd. Hij heeft zich vrijgekocht als slaafgemaakte. Hij is abolitionist geworden. Hij was de voorzitter van de eerste zwarte antislavernijgenootschap in Groot-Brittannië. Hij heeft een onwijze bestseller geschreven. Waarschijnlijk de eerste bestseller in de westerse wereld geschreven door een zwarte man. En daar vertelt hij gewoon zijn levensverhaal. Kan je gewoon nu nog steeds lezen. Dat boek kan je nu gewoon bestellen. En dat is gewoon nog steeds heel goed leesbaar. Dat die geschiedenis van Hochschild... dat is echt een van mijn lievelingsboeken aller tijden.
En deze twee geschiedenisboeken, want ik denk dat... dat heb ik en ik ga er eventjes vanuit dat een paar of meerdere mensen dat ook hebben. Zijn dat dan gelijk echt dikke pillen of valt dat mee? Of is het een beetje toegankelijk voor mensen die dus niet geschiedenis hebben gestudeerd zoals jij? Of?
Ik vind het heel toegankelijk. Het is ook vertaald, okay. Er is ook een vertaalde versie. Maar goed, het is een boek van 400 pagina's. Ja. Als je nooit een boek leest, dan is het misschien even slikken. Ja, okay. Maar ik heb het met rode oortjes zitten lezen.
Ja, oké. Okay. Heb je er meer? Want je iets filosofisch, noem je dat?
Ik ben altijd fan ook geweest van wereldgeschiedenis. Dus de grote blik.
Ja.
En een van mijn oude favorieten is een boek van Jared Diamond. Oorspronkelijk is die geograaf volgens mij. En ook vogeldeskundige. Nou, in ieder geval, die heeft een geweldig boek geschreven. Dat heet Guns, Germs and Steel. En dat gaat dus over de vraag, waarom heeft het Westen... uiteindelijk, waarom domineert het Westen de wereld? En zijn verklaring zijn dus guns, germs en steel. Buskruid, ziektekiemen en staal. Ja. En vooral die ziektekiemen is heel belangrijk. Dus wat er gebeurde toen de Europeanen aankwamen in Latijns-Amerika en in Noord-Amerika... is dat er allerlei ziektes die hier in Eurasië waren ontwikkeld... zoals bijvoorbeeld de pokken, wat de dodelijkste ziekte aller tijden is... dat die ineens... zich verspreiden over dat continent. En daar had je een bevolking, de Maya's, de Azteken, noem maar op. Die hadden helemaal geen immuniteit hierdoor ontwikkeld.
Ja.
Dus ja, toen is in no time bijna die hele bevolking uitgestorven. Dus je had, wat is het, 25 miljoen Azteken of zo? En een paar decennia later had je nog een miljoen over. Dus dat is echt ongelooflijk. De Europeanen kwamen toen aan in dorp na dorp. En voordat ze er waren geweest, waren die ziektes al ervoor uitgereisd. Ook soms met dieren mee.
Oh ja.
En ze kwamen in allemaal uitgestorven dorpen en steden aan. Dus dat is ook een hele beschaving die we eigenlijk niet echt kennen. Omdat die gewoon totaal verwoest is. Met name door die ziektekiemen. En door een heleboel koloniale oorlogsmisdaden van de Spanjaarden. Maar vooral door die pandemieën. Nou, en dat laat trouwens ook zien hoe verwoestend pandemieën kunnen zijn. We hebben net COVID meegemaakt en dat was vervelend, maar het kan echt nog veel erger dan dat.
Ja.
Als jij een ziekte hebt die zo besmettelijk is als de mazelen en zo dodelijk als ebola. Nou, daar hebben we trouwens ook heel veel moreel ambitieuze mensen voor nodig om nu technologieën te ontwikkelen om ons daartegen te beschermen.
Hmm. Welke denker heeft je het meest geïnspireerd?
Ik ben al sinds mijn studententijd ben ik fan van een Britse filosoof genaamd Bertrand Russell.
Okay.
Toen ik 19 was of zo, toen vond ik ergens in een tweedehands boekwinkeltje zijn autobiografie. Mm-hmm. En dat begint met een proloog, What I've Lived For. En dat is het mooiste stukje proza dat ik ooit heb gelezen, in welke taal dan ook. Dat is nog steeds, het is gewoon één pagina en het is mijn favoriete tekst aller tijden. Yeah. Ik ga het niet reciteren.
Nee. Dat
gewoon opzoeken. What I've Lived For, Bertrand Russell. Ja. Die man heeft een ongelooflijk leven geleid. Dus die was Nobelprijswinnaar. Was een briljant wiskundige en filosoof. Mm-hmm. Hij heeft in de gevangenis gezeten... omdat hij weigerde te vechten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Omdat hij protesteerde tegen de atoombom. Hebben ze hem ook opgepakt en in de gevangenis gegooid... op late leeftijd nog. Mm-hmm. Hij heeft heel vaak geboet voor zijn idealen... Hij was een ongelovige, een agnost. Wat hem zijn positie kostte in New York. Omdat allemaal mensen hem aangingen klagen als atheïst en zo.
Echt zo,
als docent. Dus hij heeft gewoon heel vaak de prijs betaald voor zijn idealen en zijn ideeën. Ja. En ondertussen leidde hij ook een heel rijk leven. Weet je, hij heeft 4 vrouwen gehad. Kinderen gekregen. Hij is op een gegeven moment een school begonnen. Hij schreef 3000 woorden gemiddeld per dag. Ik weet niet. Voor mij is het altijd een held geweest van iemand die super idealistisch was, super integer, maar ondertussen geen heilige was, maar gewoon een heel rijk leven leidde. En altijd zijn ideeën toegankelijk probeerde te maken voor een grotere groep mensen. Dus die niet wegvluchten in de ivoren toren van de wetenschap.
Niet vaak in filosofie. Die gebruiken echt onnodig veel jargon.
Ja, klopt. Ja. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Het is vaak veel te... Dan wordt het ingewikkeld gemaakt voor de sake of, weet je wel? Terwijl,
precies, ja. Ja, ik stoor me er zo aan. Ja.
Ja. Als je iets echt begrijpt, dan kan je het ook eenvoudig uitleggen. Mm. Dus nee, Bertrand Russell is een van mijn... grote helden.
Ah, interessant. Ik had eigenlijk heel stiekem een ander antwoord verwacht. Want ik, dat komt omdat dat ik een beetje bekend ben met je werk. En omdat ik vaak de naam David Graeber vaak heb gelezen. Dus
zeker, ja.
Die,
ja,
staat,
ja.
Staat hij daar ook
bovenin?
David
Graeber is een geweldig denker. Is anarchist natuurlijk. Filosoof, antropoloog. Met name antropoloog. Die heeft een paar schitterende boeken geschreven. Debt, Schuld. De eerste 5000 jaar. Zo'n ja, gewoon een wilde geschiedenis. Echt niemand kan schrijven zoals hij. En zijn laatste boek, samen met David Wengrow, is ook een heel indrukwekkend boek. The Beginning of Everything.
Oh ja, ja. Is dat nog op mijn lijst. Hè?
Waarin hij een radicale nieuwe theorie heeft over ja, eigenlijk de geschiedenis van de mens. En het ontstaan van wat we dan beschaving noemen. En waar ongelijkheid vandaan komt. Hij is gewoon een vreselijk creatieve denker. Iemand die altijd durfde... wat anderen niet durfden. Denk wat ik minder inspirerend aan hem vind... is dat hij nooit zijn ongelijk kon toegeven. Of zeer zelden.
Oh, oké. Okay.
En als hem er dan, als hij dan werd gewezen op fouten... bijvoorbeeld is een interview van Jonathan Witteman... met hem in de Volkskrant geweest...
Okay.
Waar Jonathan gewoon echt een goede kritische vraag stelt. Mm. En ja, Graeber komt daar gewoon niet uit... en loopt dan boos weg.
Oké, okay.
En
ja.
Ja, dat vind ik gewoon minder sterk. Dus ik bewonder het altijd heel erg als mensen intellectueel integer zijn, zoals we dat dan noemen. Yeah. En dat zie je bijvoorbeeld heel erg in het leven van Bertrand Russell. Dus
okay, yeah.
Bertrand Russell had samen met Alfred Whitehead en andere wiskundigen, had hij jaren en jaren van zijn leven besteed aan een soort van onderzoek naar de fundamenten van de logica en de fundamenten van de wiskunde. Nou, begrijp me niet hoe dat allemaal in elkaar zat, maar in ieder geval, ze waren jaren en jaren bezig, totdat een andere filosoof op een gegeven moment bewees dat het gewoon niet kon. Ja. Dat hun hele project eigenlijk gedoemd was te mislukken. En wat hebben ze toen gedaan? Gewoon gezegd, oké, dankjewel. Ja. Nou, dus we nokken hiermee, klaar. Ja. Kan in principe in de prullenbak.
Dat heb je moed voor nodig, hoor.
Dan ben je toch zo dapper. Ja. Als je dat durft, in plaats van dat je dan zegt, nee, het is niet waar, het klopt niet. Nee, ze hebben het gewoon bekeken. Nagedacht, van, ja, shit, die gast heeft gewoon gelijk. We hebben gewoon jaren op het verkeerde spoor gezeten.
Ja.
Ja, respect daarvoor.
Dat toegeven, wat een moed. Ja,
ja. Ja, dat vind ik echt, dat verdient zo'n applaus. Ik ben ook de naam kwijt, maar er is ook zo'n anekdote van een professor die een presentatie geeft. Volgens mij is dat in de biologie, over zijn hele levenswerk. En dat er dan een jong iemand opkomt en die heeft gewoon een fataal bezwaar tegen het hele levenswerk. En dat die man gewoon onstage toegeeft van, oké, je hebt gelijk, ik zat verkeerd. Dit is gewoon een fundamenteel probleem met mijn hele levenswerk.
Ja.
Ja, en dat verdient echt een staande ovatie als je dat kan doen.
Je benoemde net ook dat David Graeber een anarchist is. Hoe kijk je naar het anarchisme?
Anarchisme is wel een beetje mijn levensideologie. Dus mijn korte samenvatting van het anarchisme is dat je gelooft dat de meeste mensen deugen en dat macht corrompeert. Het enige probleem met het anarchisme is dat anarchisten niet zo goed zijn in het bouwen van instituties. Mm. Organisaties, instellingen. En... ja, als je iets wil bereiken in deze wereld, dan heb je instituties nodig. Want zo wordt de wereld geregeerd. Ja. Dus ik heb heel veel nagedacht, zeker in mijn vorige boek, De Meeste Mensen Deugen, van hoe kan je nou anarchistische principes gebruiken om instellingen en organisaties anders in te richten. Ja. Nou, een voorbeeld in een van mijn boeken is Buurtzorg. Dat is een organisatie in Nederland, 15.000 medewerkers, al heel vaak beste werkgever van het jaar geweest. Opgericht door Jos de Blok. Dat is echt een anarchist. Die gelooft gewoon niet echt in management. Die gelooft echt in mensen zelf. In dit geval in verpleegkundigen.
In intrinsieke motivatie. Precies, en de kracht van het individu. Ja.
Dat is echt een anarchistisch geloof natuurlijk. Ja. Hè? Dat je gewoon heel sceptisch bent ten opzichte van autoriteit. En denkt, bewijs het maar dat jij nou zo nodig bent. Ja. En hij heeft laten zien dat hij daar een heel succesvolle organisatie op kan bouwen. Dat inmiddels internationaal navolging krijgt. Dus dat is mijn uitdaging vaak aan anarchisten. Ja. Van, hey, jullie hebben in principe gelijk over hoe mensen in elkaar zitten. Maar hoe gaan we nu de wereld veranderen? Ja. Want neem bijvoorbeeld Occupy Wall Street. Was ook heel anarchistisch geïnspireerd. Trouwens opgericht,
deel, ja,
mede
ja.
opgericht door David Graeber. Maar vaak beperkt in effectiviteit. Ja, dus de bezuinigingen gingen ondertussen keihard door. En dan denk ik, ja, je kan wel gelijk hebben in je hoekje in Zuccotti Park in New York, weet je wel. En de realiteit is gewoon wel dat je uiteindelijk macht nodig hebt om de wereld te veranderen. Ja. En als je de hele tijd alleen maar macht bekritiseert en zegt macht is vies en macht corrompeert en macht is fout, ja, dan kan je wel gelijk hebben. Maar dan gaan de machthebbers er met de macht vandoor en zeggen doei.
Ja. Ik had ook vernomen dat dus de meeste mensen deugen. Je vorige boek ook begonnen is nadat je Kropotkin hebt gelezen. Klopt dat ook?
Klopt, ja. Dat is een hoofdstuk dat uiteindelijk geschrapt is uit het boek.
Oh, is dat zo? Ja, wat jammer.
Dat was een
stuk
dat ik al in 2014 of 2015 schreef.
Ah,
over het gevaarlijkste idee ooit. De meeste mensen deugen. Ja. En ja, Kropotkin, een Russische prins. Echt van adellijke afkomst. Ja. Die uiteindelijk zijn afkomst afzwoer en anarchist werd. Ja. En de hele wereld over werd gejaagd door de Russische geheime dienst. Omdat hij geloofde dat de meeste mensen deugen en dat macht corrompeert. Ja, dat is een briljant levensverhaal. En hij is trouwens ook een groot bioloog geweest, hè?
Is dat zo? Ja, dat was meer zeker. Van de hoogte.
Dus Charles Darwin was toen met zijn idee gekomen van survival of the fittest.
Ja.
En veel mensen interpreteerden dat als survival of the nastiest, weet je wel? Dat je gewoon vooral ellebogenwerk nodig hebt. Had Darwin overigens nooit gezegd, maar veel mensen interpreteerden dat. Ja. En Kropotkin heeft toen laten zien dat er in het echte dierenrijk, in de echte natuur, dat heel vaak samenwerking juist de soort bevoordeelt. Ja. En dat dat juist nodig is om te overleven. Zeker als de omstandigheden moeilijk zijn. En wat nou interessant is, Darwin was naar de Galapagos-eilanden gegaan. Dat zullen mensen zich misschien herinneren van de lessen biologie. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk tropische eilanden met relatief comfortabele omstandigheden. En daar was er dus heftige concurrentie, omdat die vogelsoorten die groeiden steeds maar in aantal. En daar kreeg je nog gewoon wat grimmiger beeld van de natuur. Maar Kropotkin ging naar Siberië, waar het ijskoud was. En daar moesten die soorten samen vechten eigenlijk tegen de natuur. En moesten ze samenwerken, elkaar samen warm houden, weet je wel. Dus hij kreeg een heel ander beeld van hoe de natuur ook in elkaar kan steken. Dus echt een groot bioloog geweest. In de zekere zin een voorloper van de primatoloog Frans de Waal, die onlangs is overleden. Ja. En een van mijn grootste inspiratiebronnen ook is. Briljant Nederlands wetenschapper.
Ja, laat ik het afsluiten, want het is 4 uur en jij moet er zo vandoor. Want je zegt tegen het einde van het boek dat het ook belangrijk is om grenzen te stellen aan morele ambitie. Omdat anders te veel van je kan vragen en er meer tot het leven is. Een mens is meer dan een stuk gereedschap. Mm-hmm. Je bent ook een doel op zich.
Ja.
Wat zou jij mensen aanraden waar de grens te leggen? Een beetje praktisch misschien.
Ja. Nou kijk, als jij merkt dat je alleen maar bezig bent met je grote ideaal, dat je 's nachts wakker ligt, dat je aan het trillen bent, dat het gewoon niet goed met je gaat, omdat gewoon het leed van de wereld je elk uur van de dag aangrijpt, dan zou ik zeggen, weet je, cut yourself some slack. Weet je wel, dat is echt niet nodig. Kijk, dit boek is een schop onder de kont. Maar waarom ik dat doe, is omdat heel veel mensen echt wel wat meer morele ambitie kunnen gebruiken. Maar tuurlijk, je kan er ook te ver in gaan. In het boek geef ik het voorbeeld van de grote abolitionist Thomas Clarkson, die zich 7 jaar helemaal te pletter heeft gewerkt om te strijden tegen de slavernij. En toen een totale burn-out had en niet eens meer de trap op kon lopen. Dan denk ik, ja, hij had beter wat meer ademhalingsoefeningen kunnen doen elke dag. Aan de andere kant ben ik ook wel blij dat hij iets nuttigs deed terwijl hij die burn-out aan het ontwikkelen was. Want je hebt nu heel veel mensen die in een bullshit job zitten en dan een burn-out krijgen. Wat helemaal zonde is. Dus kijk, ik heb altijd geloofd in een rijk leven. Het gaat niet alleen maar om idealen, om moraliteit. Ik ben zelf vader, mijn dochtertje is 2,5. En als ik op vrijdagmorgen met haar aan het spelen ben, dan denk ik echt niet van, ongelijkheid, armoede, ik moet iets voor de wereld doen. Ik wil ook gewoon een goede vader zijn. En als ik op vrijdagavond een pilsje aan het drinken ben met een vriend in het café, dan ben ik gewoon een goede vriend voor een vriend in het café, weet je wel. En dat is helemaal prima. Aan de andere kant, als je toch een carrière hebt, als je toch een verschil wil maken. Sorry.
Oh. Gezondheid.
Die kan je er vast uit editen. Dat
ga ik niet doen. Gezondheid.
Gebruik dan die tijd om echt van betekenis te zijn voor anderen. Dus ik denk dat dit voor de meeste mensen nog lang niet aan de orde is. Maar als je dat bij jezelf merkt, denk dan van, het is niet jouw schuld dat de wereld vaak een rotplek kan zijn voor heel veel mensen.
Je draagt niet de wereld helemaal op je schouders.
Jij doet gewoon wat jij kan doen.
Ja.
En meer kan je niet doen.
Alright, laat hem daarbij. Heel erg bedankt.
Graag gedaan, jongen.
Yes.
Vond je de aflevering leuk? Dan zou het mij erg helpen als je de show 5 sterren kan geven op Spotify. Dat kost 2 seconden, maar helpt wel bij het algoritme. Oh, en volg me op sociale media om al mijn andere werk ook te zien. Doei doei!